Hey, wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast She Thrives, waarin ik succesvolle onderneemsters interview. En vandaag is Sophie Ulrich bij mij. Zij is fotografe en heel leuk, zij heeft mij ooit gefotografeerd. En dat was in een tijd, ik wilde foto's hebben voor mijn bedrijf, maar ik vond het best spannend, want ik vond het altijd heel moeilijk om op foto's te staan. En ik had altijd zo'n selfie-backie. En ik had daar ook aangegeven van, ik vind het best lastig, maar zij heeft me zo goed gecoacht. Ze heeft zulke mooie foto's gemaakt en echt, ik zat echt zo van, wauw. Ja, zo mooi om mezelf zo te zien. Dus daar ben ik haar heel dankbaar voor. En ik ben heel blij dat ze erbij is. Hey Sophie.
Dankjewel. Wat een mooie intro.
Ja, superleuk dat je er bent. Maar jij mag jezelf introduceren, want ja, dat kan jij beter dan ik natuurlijk.
Yes, nou, mijn naam is Sophie. Ik ben personal branding fotograaf voor vrouwelijke ondernemers. Ik richt me voornamelijk op hoogwaardige, authentieke, pure portretten, waarin vrouwen zich heel echt voelen en trots zijn op de resultaten. Nou, dat doe ik door allerlei hulpmiddelen, trucjes, voorbereidingen. Ik werk eigenlijk standaard met visagie, met styling, mooie locaties. Ja, en dat geeft gewoon een heel mooi resultaat, waarin je echt hele mooie, echte, ja, nogmaals, echt prachtige foto's krijgt. En ik geloof dat die mooie foto's, dus het resultaat zijn van wat er van binnen gebeurt. En je dat ook naar buiten weer kan laten zien. En mensen gaan er echt aan op. Mensen gaan echt aan op een mooi en echt portret waar jij je helemaal straalt en trots voelt. En dat gun ik heel veel vrouwen, vooral vrouwelijke ondernemers. Ondernemers aan zich natuurlijk. Ja, vind ik gewoon geweldig om te doen.
Ja. Ja, mooi. Ik moet denken aan het moment dat je me ook vertelde wat ik moest doen met mijn lippen. Om ervoor te zorgen dat ik ging ontspannen en zo. Dus ja, heel fijn. Dat deed je heel goed. Hé, maar jij bent hier, want ja, jij floreert. En ik ben heel benieuwd, wat is floreren voor jou? Wanneer floreer jij?
Nou ja, dank je wel als eerste, want dat vind ik een mooi compliment. En dat floreren natuurlijk ja, het is vrij breed om dat natuurlijk in een aantal zinnen woorden te vatten. En ik denk dat floreren ook, het een kan niet zonder het ander. Dus ik denk dat er ook tegenovergestaand ook momenten zijn dat ik ook voelt als floreren, als ik het zo zou mogen omschrijven, is dat je echt kiest voor wat, ja, wat toch echt wie jij bent en waar je heel erg blij van wordt. Waar in mijn geval ook is dat zeker zo geweest dat het een stukje talent is geweest. Dus toen ik mijn talent ging ontdekken en wist van, oh, wacht eens even, ik vind fotograferen echt heel leuk, ben er heel goed in en hier zou ik wel wat mee kunnen gaan doen, is dat ook steeds meer, ja, heeft dat ook steeds meer vorm gekregen. En dat voelde voor mij wel als floreren, omdat het zo klopt. Het resoneerde gewoon met heel erg hoe ik me van binnen al voelde. En ja, dan kan je natuurlijk heel veel woorden als succes en geld en omzet en klanten en misschien een hele volle agenda aanhangen. Maar ik denk dat het veel meer in de essentie zit van hoe je je voelt bij wat je doet.
Mooi. Mooi. En wat helpt jou dan als jij even het gevoel hebt dat je niet floreert? Wat helpt jou dan?
Een zak chips op de bank. Wat een goede manier is. Ja, kijk, dat heeft dan, laat ik het sowieso goed omschrijven van wat is sowieso niet floreren. Want ik denk dat je dan heel erg, ja, het gevoel misschien dat het even wat minder gaat, of dat je faalt, of dat iets niet lukt. Ja, dat hebben we ook wel eens. We maken ook allemaal, ik heb een heleboel, zeker in mijn werk heb ik een heleboel dingen gedaan die heel erg zijn gelukt. Zijn ook dingen, ik heb ook dingen gedaan die niet zijn gelukt. En waar ik achteraf heel veel van heb geleerd. En wat ik wellicht anders zou doen. Maar ook met de kennis die je dan nu hebt, ook, ja, dat ook weer op een andere manier aanpakt. Dus ik denk dat het niet floreren ook eigenlijk altijd een mooi inzicht is in jezelf van, hè, wat gaat er nou even niet zo goed bij mij? Hè, wat, of hoe voel ik me daarbij? Waarom is dat? Soms even goed bij jezelf checken van, wat kan ik doen? Wat heb ik nodig om nu mezelf weer goed te voelen? En heel erg op dat pijnpunt, want ik denk dat het verschillende elementen zijn. Ik denk iedereen heeft bepaalde patronen en terugkerende pijnpunten die soms even worden aangestipt.
Zeker.
Op een bepaalde manier aan te pakken om, ja, om dat ergens toch te kunnen verlichten. Maar dat is natuurlijk vrij breed. Want het kan voor het ene moment zijn dat ik even wat meer moet gaan sporten. Of even wat meer naar buiten ga. Of even letterlijk een wandeling maken op die dag. Of ik heb zo'n een boekje waar ik in schrijf. Journalen heet het allemaal weer heel hip. Maar ik noem het ook wel een beetje mijn dagboek. En dan ga ik daarin schrijven. En op het andere moment is het juist het totaal tegenovergesteld. En Moet ik juist even gewoon even onder de deken liggen. En even helemaal niemand zien. En even helemaal niemand spreken op die dag. Of even een potje keihard janken. Om even weer tot mezelf te komen. En dat ligt heel erg aan ja, wat er op dat moment dan even dus niet helemaal floreert. Dat is heel, ja, dat verschilt. Ja. Ja,
mooi. Dus ik hoor eigenlijk zeggen dat je wel probeert goed in verbinding met jezelf te blijven. En te zien van wat heb ik nu nodig. En dat kan alles zijn. En dat je daarin ook mild naar jezelf bent.
Ja, ik denk dat wel altijd het streven is en het doel aan zich. Al lukt het natuurlijk niet altijd. Vaak komt die mildheid ook wel een beetje nadat die veroordeling is geweest. En herken ik ook wel dat, misschien dat meerdere dat zullen herkennen, is dat je, ik herken het niet alleen vanuit mij, maar ik zie het ook heel erg in mijn werk en in mijn klanten, in mijn foto's, in mijn fotografie, dat we hebben allemaal een soort kritische stem. En die is niet altijd de juiste stem. Niet altijd is de persoon die op dat moment even aan het roer staat. Degene die echt helemaal degene is die ook de juiste touwtjes in handen heeft. En de juiste beslissingen neemt. En dat op een goede manier kan doen. Ik denk wel dat het mooi is als je doel altijd is. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En ik herken dat ook. Je doel is altijd dat je er fijner en prettiger uitkomt. Lichter uitkomt. Als het even wat minder gaat. Maar ja, dat is niet altijd. Ja, het is altijd moeilijk. Nou, het is soms moeilijk om precies te vinden van waar zit het dan in. En er zijn momenten dat ik echt heel goed die balans kan hoog houden. En heel goed nee kan zeggen tegen bepaalde opdrachten bijvoorbeeld. Of nee kan zeggen tegen kansen. Of nee kan zeggen ook mijn grenzen moet aangeven. Dingen die ik niet wil bijvoorbeeld. Maar er zijn ook momenten dat het juist heel lastig is om dat te doen. Omdat ik niet zo goed weet wat ik wil. Omdat ik niet weet waar mijn grenzen liggen. Omdat ik niet weet wat ik wil. En dan kan het ook wel een beetje veel zijn. Dus ja, ik denk dat die compassie heel mooi is om te hebben. Ik denk dat dat een heel mooi streven is. Ik denk dat dat ook iets is wat we zeker in de huidige tijd. Hè, je hoort heel veel mensen proberen met zelfliefde, met compassie. En hè, probeer bewijzen van je eigen knuffel te zijn als dat nodig is. Wat prachtig is en heel mooi is. Maar ja, soms lukt het niet altijd. Soms moet je ook gewoon concluderen van dat je dat even niet bent op dat moment. En soms lukt het wel.
Ja, en ik hoor je net zeggen. Het ene moment lukt het me wel, het andere moment lukt het me niet. Om dan te verbinden en hè, wat heb ik nu nodig? Want je weet het dan gewoon even niet. Weet je ook waar dat mee te maken heeft? Wat speelt er dan? Herken je dat?
Ja, ik denk wel, er zit in mij wel, en daar ben ik wel inmiddels wel achter, wel een bepaald gevoel van faalangst. Ik heb dat echt als kind al ervaren en dat heeft mijn hele leven wel, af en toe is dat omhoog gekomen. Als ik een opleiding deed, als ik vooral dan, kijk, als het goed gaat, dan wordt die faalangst niet gevoed. Dus die is er niet. En het gaat allemaal goed. Tot er een moment komt dat het even wat minder gaat. Of je hebt een wat mindere periode. Je zit minder goed in je vel. En dan komen die gevoelens van angst en onzekerheid bij mij best wel omhoog. En dan kan ik echt naar anderen kijken. En van ja, waarom lukt het bij jou wel? En lukt het bij mij niet? En waarom heb jij wel succes of rij je wel een mooie auto? En terwijl er ook en dat is dus dan even die persoon die eigenlijk dan niet helemaal de juiste persoon is om dan aan het stuur te zitten van het aan het roer te staan als kapitein zeg maar van het schip. En ik denk dat dat ook een dat is best lastig soms om mee om te gaan. Ik merk, ik struggle daar ook wel mee en ik vind dat wel. Ik heb niet meteen een soort. Er zijn wel momenten dat het beter gaat en minder goed gaat. Maar ja, die faalangst, die zit er wel in. Die zit er wel diep ingesleten. En dat komt. Ja. Dat slijt. Dat wordt langzamerhand minder. Ik merk wel dat het steeds beter gaat. En ik moet ook zeggen dat ik op bepaalde vlakken echt totaal niet heb. En bepaalde vlakken weer wel. Dus dat is ook heel gek. Dus echt bij mij heel erg in het. Ja, toch het zakelijke, het ondernemerschap. Het gedeelte waarin ik. Nou, misschien ook wel goed om te zeggen, als fotograaf zijn, en ik herken het, wil je gewoon mooie foto's maken. Je wilt mooi werk leveren, je wilt echt werk leveren. Je wilt mensen, ik vind de verbinding aangaan met mensen heel leuk. Mensen ontmoeten vind ik geweldig. En hun verhalen, want je fotografeert niet alleen maar hun bedrijf. Veel van mijn klanten zijn coaches. Ik heb een medium, ik heb interieurdesigners, ik heb psychologen, ik heb allerlei, weet je, coach, ja, dan kwam ze dat coaches, maar allerlei vormen. Type klanten heb ik. En daarin vind ik het ook heel erg leuk om die verschillen tussen al die klanten te zien. Maar je legt dus ook een verhaal vast. Waarom zijn ze ondernemer geworden? Wat heeft hen ertoe gebracht? En dat is aan de ene kant super inspirerend, maar soms ook confronterend. En bij mijn eigen klanten kan ik dat af en toe hebben, maar ik heb het vooral meer echt op het social media aspect. Dus als ik een slechte dag heb en iemand op social media vertelt even dat ze super, super veel succes heeft of zo, dan kan het wel zijn dat ik op dat moment heel even een soort dat mijn maag even samentrekt en dat ik even voel van, oh, dat zou ik nu ook wel willen. En nu zie ik ook in dat dat een hele gezonde emotie is en dat het ook goed is om te hebben, dat het ook goed is om af en toe te voelen. Ook emoties als jaloezie, dat is gewoon onderdeel van de mens. Het is ook heel normaal en gezond om anders, om af en toe iets te willen wat een ander heeft. Alleen, nogmaals, het moet niet ten koste gaan van jezelf. En je moet wel bij jezelf blijven. En als fotograaf vind ik dat soms wel eens lastig. Omdat het allemaal heel erg over het zakelijk gaat, het ondernemen, over het groeien, over omzet, over... maar vergelijk heel vaak appels met peren. Iemand die totaal iets anders dan jij doet. Maar omdat die persoon op social media is en zichtbaar is en misschien op een bepaalde manier jou aanspreekt, of lijkt het allemaal alsof iedereen maar doet wat die... maar ik heb een heel ander vak dan iemand die bijvoorbeeld een business coach is, bijvoorbeeld. Of ik heb een heel ander vak dan iemand die interieurdesigner is. Ik ga ook niet naar de bakker. En ik ga in die winkel staan en denk, hey, hallo, jij pakt het heel anders aan dan ik. Maar op social media is het een soort mengelmoes geworden. Dat is wel, ik denk dat dat een van de grootste momenten is waarvan ik dan zeg van, dat zijn wel de momenten dat ik even het gevoel heb dat ik faal. En terug dan even naar de essentie. Waar gaat het echt om? En dat is die portretten en die vrouwen vastleggen. En mooie foto's maken. En als ik daarbij blijf, als ik dat altijd blijf doen, dan zal dat stukje waarin het dus minder goed gaat en ik misschien onzeker ruik, of me ga vergelijken met andere ondernemers of andere mensen die succes hebben in iets, dat zal dan ook weer... dat zal dan ook nooit zo groot worden, omdat ik altijd dat stukje van mezelf heb. Ik heb altijd die foto's en ik heb altijd mijn camera. En dat geeft ook weer heel veel, dat geeft dus ook vertrouwen. Dus ik haal daar ook heel veel steun uit. Maar,
ja, mooi.
Ja, het is lastig om heel erg uit te leggen. Omdat dat zul jij misschien ook op een bepaalde manier hebben.
Ja, wat mooi dat je hier zo open over bent. En ik denk echt dat je echt een goed punt aanraakt. Want social media, de mensen die social media hebben bedacht, die hebben zelfs iets van, oei, wat hebben we bedacht?
Ja.
Tegelijkertijd, het kan zo inspirerend zijn. En tegelijkertijd kan het dus ook dat je jezelf gaat vergelijken met anderen. En jezelf vergelijken met anderen is gewoon een recept om je kloten te voelen.
Exact.
Ja, dus dat is wel echt een iets wat volgens mij voor heel veel ondernemsters, voor wie niet, een punt is, denk ik.
Ja.
Maar ik weet, hè, dat jij bent nu al een paar jaar lekker bezig. En ik weet ook dat jij in het begin toch wel in een hele andere situatie zat. Daar heb ik je wel eens eerder over horen spreken. Jij kwam vanuit een uitkering waarin je je bedrijf hebt opgebouwd, toch?
Ja, klopt.
Ja, en dan vind ik het extra bijzonder hoe je met faalangst toch je bedrijf weet op te zetten.
Ja,
vanuit het niets, vanuit een uitkering, kabam.
Vind ik ook.
Cheers. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het heeft ook wel geduurd voordat ik dat ook wel op die manier zo ben gaan doen. Ik weet nog wel, ik kan me herinneren dat ik, toen ik 12 was, was ik al bezig met fotografie. Mijn vader is groot hobbyfotograaf. Als kind stond ik ook wel eens van die soort, van die magazines. Niet heel bijzonder hoor. Niet, we hebben niet over de Vogue of zo. Maar dat, hij vond het geweldig. Ik was wel eigenlijk model voor mijn vader als kind. Ik vond het super leuk. Later, 12 jaar, ben ik mijn honden gaan fotograferen. Dat waren eigenlijk mijn eerste proefpersonen. Ging ze allemaal sjaaltjes aan en schoentjes.
Fantastisch.
Ja, op een gegeven moment tot het lippenstiften van de vacht van mijn honden, wat mijn vader minder leuk vond. en op een gegeven moment toen ging ik naar de middelbare school. Ook op een gegeven moment kon ik een keuzevak doen en dat was fotografie. En dat was het eerste moment dat ik ook echt wat meer inhoudelijk ook de kennis achter fotografie ben gaan onderzoeken. Nou, dat vond ik fantastisch. Ik vond het zo leuk. Ik ging echt met heel veel plezier naar dat vak toe. En ik weet niet, het ging ook heel goed. Dat is sowieso natuurlijk leuk. Als je ergens goed in bent, dan krijg je er ook steeds meer vertrouwen in. Dus dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. En op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik aan het afstuderen, klaar met de middelbare school. En zei al een leraar tegen mij, ga maar niet fotograaf worden. Want het is echt zwaar. Het is een moeilijke baan. En je hebt veel concurrentie. Er zijn heel veel fotografen. Dat was toen al zo. Inmiddels nog meer. Dacht ik al, dat is niet zo. Dat is niet voor mij besteed. Ik ga wel lekker studeren. Ik ben uiteindelijk een soort economische opleiding gaan doen. Ook allemaal niet afgemaakt. Omdat het ook helemaal niet is wie ik ben. En helemaal niet bij me past. Maar zo ontstond er wel al dat ik al heel lang een soort grote liefde had voor fotografie. Maar ook tegelijkertijd heel erg voelde van, dit moet ik niet doen. En eigenlijk werd het me zo vaak afgeraden. En dus ja, dan denk je ook om je heen van... En daar ben ik wel beïnvloed door en ook vatbaar voor. Ik denk heel veel mensen zijn dat voor de mensen om me heen. Mijn ouders zeiden ook van, joh, dat moet je niet gaan doen. Weet je? Geef dan niet zo'n veilige baan in loondienst op voor een carrière als fotograaf. Want ja, weet je... Je weet gewoon niet hoe dat loopt en het is zwaar en het is moeilijk en veel, weet je, je ziet ook vaak ja, dat het niet lukt. Toen ging ik op uiteindelijk 26 jaar, ik ging in loondienst werken en dat was in een kantoor, heel corporate, was ik als eerste als recruiter, daarna nog even als account manager. En dat was het eerste moment dat ik een grote mensenbaan had, even zo gezegd. En ik in zo'n kantoor, past totaal niet bij mij. Hoogstwaarschijnlijk ben ik, het is een zelfdiagnose, maar hoogstwaarschijnlijk ben ik een ADHD'er. Dus ik werk sowieso niet goed in een hele grote omgeving met heel veel prikkels. Het was een hele corporate omgeving en je mocht geen sneakers aan. En als je dan een deal deed, moest je op zo'n gong slaan. Nou, alleen dat al vond ik zo ongemakkelijk dat ik dacht, nou, ik wil niet eens een deal doen. Want dat moet ik, waar iedereen bij is. En ik ben niet eens heel erg, wat dat betreft ben ik helemaal niet per se een extravert persoon. Ik vind het gewoon heel ongemakkelijk om daar... In een groep waar allemaal mensen zijn, op een gong te slaan. Ik bedoel, ik vind het best leuk om te praten en gezellig en leuk en sociaal. Maar dat vond ik zo gemakkelijk dat ik daar op een gegeven moment ook tegenop ging zien. En ik ook daardoor natuurlijk helemaal niet goed daar presteerde. Ik was eigenlijk gewoon, het ging gewoon niet. En ik had een tijdelijk contract en na 9 maanden kreeg ik een evaluatiegesprek. En op dat moment ging het ook echt niet zo goed met mij. Ik merkte gewoon aan alles dat ik niet gelukkig was. Ik voelde me weer dat, hè, dan komt dat faalangststukje heel erg omhoog. Dus ik voelde me heel erg falende. Ik wilde op dat moment ook eerst nog, ik moet hier mijn best voor doen. Ik moet het laten slagen. Maar het klopte gewoon niet. Het was niet wie ik was. En het paste gewoon niet bij me. En dat is heel moeilijk om naar die stem te gaan luisteren. Terwijl die andere stem, dus die hele kritische stem die jou zo graag in die veilige positie wilt houden. Die zo graag niet in die angst wil komen van je bent aan het falen. Die is zo sterk dat je koste wat het kost maar doorgaat. Nou, op een gegeven moment merkte ik ook dat ik fysiek ook helemaal eraan onderdoor ging. Ik werd niet meer ongesteld. Ik had zoveel stress. Het ging gewoon niet meer. Dus uiteindelijk, zelfs als je dan in zo'n positie wordt gedwongen eigenlijk, ergens doe je dat ook wel een beetje zelf, maar je zit in zo'n positie, dan voelt het ook, dan ben je bereid echt alles wel te verliezen, of voor tenminste al een beetje, dan heb ik maar, hè, dan doe ik tenminste, dan ben ik al weg hier. En dat voelde ik heel sterk. Dus toen ik een evaluatiegesprek kreeg, had ik ook verwacht, ze gaan mijn contract niet verlengen, ik krijg dan een uitkering, ik ga gewoon 3 maanden in mijn bed liggen, ik weet niet wat ik doe, maar ik wil gewoon rust, ik wil slapen, en ik zie daarna wel wat ik doe. Ja. En nou, dat liep uiteindelijk toch een klein beetje anders, omdat mijn huidige werkgever toen zei van ja, we zien wel dat het niet helemaal goed gaat hier, maar we vinden je eigenlijk wel heel, heel goed en we zien ook heel veel potentie, je bent heel goed met mensen, je bent eigenlijk een geweldige collega's voor al je collega's, we willen je ook niet kwijt, dus we willen je eigenlijk als coach gaan opleiden. Dan zou ik een interne coach worden in dat bedrijf. Nou, dat had ik natuurlijk totaal niet verwacht, want in mijn hoofd was er maar één optie. Ik haal mijn targets niet. Ik wist dat ik ze niet ging halen. Ik wist dat mijn beoordeling slecht zou zijn. Mm-hmm. Ik zat in een tijdelijk contract. Er waren meerdere mensen voor minder weggegaan. Ik dacht, zij gaan mijn contract niet verlengen. Ik krijg een uitkering. Ik kan heel even nadenken van wat wil ik nou echt. Zonder dat ik iets moet. Ik heb financieel even de ruimte om even tot mezelf te komen. Maar ja, dat liep even anders. Want hij zei, ik wil je als coach gaan opleiden. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus ik helemaal in de war. Nou, oké, wat houdt het dan in? Ga ik dit doen? Ga ik dit niet doen? En dan dacht ik, nee, ik moet dit niet doen. Ik moet dit niet doen. Ik wil hier echt weg. Dus ik had ook aangegeven van, luister, ik wil dit niet. Ik kan dat niet. Ik ben hier niet voor aangenomen. Wat houdt het dan in? Ja, en toen zei hij van, ja, we gaan dan je contract niet verlengen. En toen dacht ik, yes. En dat voelde als zo'n opluchting. Terwijl eigenlijk in mijn hoofd was dat het allerergste wat kon gebeuren. Dat ze zouden zeggen, ja, dit gaat niet meer werken. En tot ziens.
Ja.
Maar het voelde als zo'n opluchting dat ik eindelijk een soort even weg mocht en even weg kon en even tot mezelf kon komen. Dat hele stuk falen gewoon, dat werd zo overschaduwd door rust. Wow. Dat was ook het moment, dat is heel mooi, want ik had een heel mooi afsluitend gesprek met mijn leidinggevende, met mijn manager. En hij zei toen ook, ja, ik zie wel echt heel veel potentie in je en ik zie... En dat vond ik zo mooi. En hij zei ook, ja, het komt wel goed met jou. Mm. En dat, ja, uiteindelijk 2 jaar later hebben ze mij voor een opdracht aangenomen. Dus dat was heel
leuk. Wow, wat
ja,
leuk.
Ja, heel leuk. Ja, dus dat is. Maar goed, het heeft dus echt wel. Het heeft wel wat. Het was echt wel heel zwaar op dat moment.
Ja.
En ook daarna nog hoor. Want ja, dan ben je dus weg daar. En dan heb je een uitkering. Ja, dat is natuurlijk ook als je met faalangst rondloopt. Het hebben van een uitkering is niet zo goed voor je zelfvertrouwen. Dat, ook al heb je dan wel even wat mentale rust. En heb je in ieder geval, ik kreeg dan een half jaar of zo 70% van mijn inkomen. Ik had best een lekker inkomen. Dus wat dat betreft ideaal. En dat was fijn. Maar ja, dan begint natuurlijk pas het echte werk. Ja. Maar dat was wel... Ja, het een gaat niet zonder het ander. Dit is wel nodig geweest. Ik moest echt even door een heel diep dal. Daar op dat moment. Om uiteindelijk echt... Ja, het is alsof iemand een pistool tegen je slaap zet. En zegt van ja, je hebt geen keus. Je moet gewoon... Het voelt niet eens meer als een echte keuze. Het voelde gewoon van... Ik moet gewoon... Het is mijn gezondheid. Het is, dit gaat eraan onderdoor. Ik kan hier niet meer in blijven. Dit gaat gewoon niet. Ik moet hier weg.
Ja, want ik vroeg toen straks aan je, hè, wat is floreren voor jou? En jij zei eigenlijk hè, dat je gewoon kan zijn wie je bent. Nou, dat waren niet letterlijk jouw woorden, maar volgens mij was dat wel jouw boodschap. En ik hoor je vertellen dat je hier in deze periode, je floreerde absoluut niet. En je kon ook niet zijn wie je werkelijk was.
Ja, nou, dat klopt. En ik denk dat klopt heel goed wat je zegt en wat je aangeeft. Want Echt zijn wie je bent, authentiek zijn wie je bent, is wel heel is moeilijk om dat te zijn. Is best wel elke persoon die ik ontmoet die de stap heeft gezet sowieso om voor zichzelf te beginnen of haar eigen talent als daar een bedrijfsmodel van te maken of te gaan ondernemen, maar ook überhaupt al ga je gewoon met een naaimachine op je zolderkamertje kleren maken, weet je, al daar heb ik zoveel respect voor, want het is altijd dapper om te kiezen voor jezelf wie je echt bent en wat bij je past en waar je gelukkig van wordt of waar je goed bij voelt. In een maatschappij en een wereld die helemaal niet is bedacht en helemaal niet is ontworpen om te doen waar je blij van wordt en gelukkig van wordt.
Ja, ja. Zeker mooi hoe je dat zegt. Ik moet denken aan een filmpje van Alan Watts. What if money was no object? Waarin het dus gaat over hè, wie wil jij, hè, wie ben jij werkelijk zonder los van wat de samenleving van je wilt en je ouders. Net zoals dat jij zegt, mijn ouders zeiden ook van nee, ga nou niet jouw banen opzeggen. Ja. Hey, maar jij zat dus, jij had een uitkering en je had faalangst. Hoe heb je dan in godesnaam een bedrijf opgericht?
Nou, ik ook wel goed om te zeggen dat ik nu besef dat ik faalangst had hoor. Dat had ik toen helemaal niet door. Dat besefte ik. Ik had het natuurlijk wel.
Ja.
Ja, dan, ik weet nog dat, nou ja, dat hoe ik dat dan ben gaan doen. Nou, dat was ook wel, ja, dan het was ook. Ja, dat was een interessante periode. Ik moet er ook wel eens een beetje om lachen. Omdat ik... de creativiteit in mijn werk stoppen. Dat leverde... Dat was ook privé zo. Dus ik... Ja, je hebt natuurlijk helemaal geen geld. En ik had ook helemaal geen geld. Het is echt niet dat ik... Ik ben sowieso nooit een hele goede spaarder geweest. Ik heb nooit... weet ik veel, zoveel. Ik was altijd al iemand... mijn salaris komt. Het gaat op. Ik spaar 100 euro. Dat was ik toen. Ik was ook 26. En ik was echt... Ja, ik was echt nog wel een beetje wat meer YOLO en makkelijk. En een beetje, ik halve student nog misschien ook een beetje qua doen en laten. En al mijn vrienden studeerden ook nog. Dus wat dat betreft was ik ook wel wat makkelijk. En op een gegeven moment word je dus gedwongen ook als ondernemer. Je moet echt anders gaan nadenken over geld. En dat was in het begin best wel interessant. Het duurde even voordat dat ook binnenkwam. Ik denk dat mijn eerste opdracht was na ongeveer 2 maanden. Ik ben echt op de meest simpele manier, ik had niet eens een website, ik ben gewoon op de meest simpele manier via LinkedIn en via Facebook groepen toentertijd ben ik allerlei berichtjes gaan sturen van die groepen met allemaal ondernemers in zaten en daar ging ik dan keer op keer ging ik daar gewoon een aanbod in doen. Dan werd ik elke keer weer uit die groep verwijderd, want dat mocht dan niet, maar dan ging ik alweer opnieuw in die groep en dan probeerde ik het weer. En dan uiteindelijk ben ik ook... social media was toen heel anders ook dan nu. Dus ik had mijn eigen account maar omgegooid. En toen had ik tenminste nog 300 volgers op. Ik had helemaal niet veel volgers. Dus ik dacht, nou, dan heb ik tenminste al 300 volgers. Ik vind het zo gênant om met nul te beginnen. Dus dan had ik mijn eigen account opgegooid. En dan was ik zo begonnen met posten en dingen delen. Echt lukraak, maar gewoon random dingen wat ik maar leuk vond. Foto's, werk en inspiratiebeelden ook. Want ik had nog helemaal niet zo'n groot portfolio. Ja, ik denk dat het ongeveer 2 maanden duurde voordat ik dan mijn eerste klant had. ja, echt in Utrecht, 100 euro. Volgens mij de hele dag. Er zat ook geen einde aan. Ik ging maar door. Ja, joh, ik had ook helemaal. Ik was al heel blij dat ik was al verbaasd eigenlijk dat iemand überhaupt met mij wilde gaan werken. Dat iemand open stond om met mij een shoot te doen.
Mm-hmm.
En ja, ik denk van dat is wat zij wou. Ik vond het helemaal prima. En nou, zij hartstikke blij, ik blij. En ja, geweldig leuke opdracht. Ik kan me nog heel goed herinneren. Het is inmiddels echt wel ruim 5 jaar geleden. Maar ja, dat was dan de eerste opdracht. En dan vervolgens ga je natuurlijk weer daarnaar kijken. Van, wat ging nog goed? Wat kan ik beter doen? En een paar maanden later, nou, kreeg ik er weer één. En dat ging heel langzaam zo door. Totdat op een gegeven moment die uitkering, ja, die hield op een gegeven moment ook een keer op. Dus na een half jaar hield dat op. En dan moet je in de bijstand. Nou, dat is echt toch wel ook wel even next level. Want dan moest ik naar, dat was volgens mij vlakbij het WTC. Ik woon in Rotterdam, dus dat zit in het centrum. Daar was dan geloof ik een soort, ja, ik weet niet of het van de gemeente was, maar het zal vast. Noem het even het bijstandsloket, even voor de goede orde. Ja, en daar zag je toch ook wel echt met het voelde wel vreemd. Je zit daar ook wel met andere types. Het hangt wel een andere sfeer. Dat was wel echt even next level. En ik weet nog dat ik daar zat. En volgens mij moest je zo'n kaartje trekken. Want dan moet je daar echt zo. Op die manier werkt dat dan nog. En ik had dan een afspraak gemaakt. Dat ik wilde dan een bijstandsuitkering. Want ik dacht, ja, ik verdien nog niet genoeg om hiervan te kunnen leven.
Mm-hmm.
Nou ja, ik heb geen spaargeld. En alles wat ik had, daar kocht ik ook fotografiespullen van. Dus ja, ik had niet genoeg lens. Dus ik had dan wel wat camera-spullen van mijn vader. Dus dat was echt een hele fijne start. Maar ja, er moest een statief komen. En er moest een goede tas komen. En extra lens die ik nodig had. En toch wel investeringen. Dus al het geld wat ik ook had, dat ging daaraan op. En dat was gewoon heel weinig. Dus ja, die staat er dan. Je zit er dan. En, nou oké, die bijstandsuitkering. Ik ga gewoon daar zitten en ik regel het. Maar het voelde gewoon zo niet goed. Dat ik dacht, nee, ik kan dit niet. Dus ik ben er weggelopen. Ik heb er half uur gezeten, denk ik. Ik dacht, nee, dit ga ik niet doen.
Wow.
Weggelopen. Ik moet op een andere manier klanten gaan werven. Ik moet meer gaan doen. Ik ga acquisitie doen totdat ik erbij neerval. Letterlijk. En dat was ook heel, ja, dat was ook een beetje het heel, heel raar moment. Want op tegelijkertijd was ook mijn wat ik ook had gedaan, ik had rood staan aangevraagd bij de bank. Ik dacht, ja, kan ik een beetje, weet je, in het rood, als ik niet genoeg verdien, dan heb ik tenminste nog een beetje ruimte om straks, ik kan in ieder geval nog een boodschap betalen, zeg maar. Nou, ik woonde anti-kraak, nou, dat betaalde ik 180 euro per maand voor een kamer, veredelde kamer met, bijna geen warm water. Hij werd niet warmer dan lauw. Een kachel die het gewoon niet deed. Ik had geen centrale vorm, ik had één kachel. Maar dat was dan alleen in een enkel glas. Het was echt. Het was vrij armoedig. Maar ja, dat was 180 euro. En ik wilde gewoon natuurlijk gaan fotograferen. Het voelde ook gewoon van, dit moet ik gaan doen. Ik mag hier ook niet in falen. Ja, ik moet die vrouw gesproken. Ik mag niet in falen. Ik wilde ook aan mijn ouders laten zien van, wat zeg jij? Je kan dit niet en het lukt je niet. Ik ga het gewoon laten zien aan jullie dat ik het wel kan. Dus ik voelde ook gewoon echt een hele sterke motivatie van, ja, dit moet maar gewoon gaan lukken. En toen had ik dus rood staan aangevraagd. Maar dat was verlopen. Want je moet 1 keer in de 3 maanden moet je in het groen staan. Je moet 1 keer in het plus staan. Anders dan mag dat niet. Ja, dat wist ik dus niet. Dus ik uiteindelijk, zeg, ja, je moet nu, binnen 2 weken moet jij weer naar de 0, eigenlijk naar de 1. Anders dan houd het op. Dan moet je weg hier.
Oei.
Ja, dan kan ik ook niet naar een andere bank. Want die willen me ook niet hebben. Dus ja, god. Dus toen ben ik, toen had ik wel 2 opdrachten. Nou, toen, ik stond toen ook 1500 euro rood inmiddels bij de bank.
Wauw.
En even op dat moment, ik deed een opdracht. Het was nog niet eens 200 euro wat ik ervoor vroeg. Ik werd gedwongen om A, meer te vragen voor de opdracht. Ik moest wel. En ik had 2 weken de tijd. En ik ook al heb ik hele lieve ouders. En weet ik wel dat ik misschien wel aan ze had kunnen vragen van help mij. Heb ik dat nooit mijn hele leven gedaan. En het zit het niet in mij om dat te doen. Dus toen ben ik gewoon, ik weet nog wel dat ik werd echt letterlijk ziek van. Ik vond het zo eng en spannend. Toen ben ik echt als een gek. Toen heb ik in 1 week heb ik misschien wel bijna 300 mails gestuurd naar bedrijven. Het is het enige wat ik deed. Ik stond op om 6:30. Ik sliep ook niet lekker. 6:30. En ik ging gewoon door tot misschien, nou, de ene keer was het 8 uur, de andere keer was het 10 uur 's avonds. En ik was alleen maar aan het mailen. Alleen maar, want ik had ook anders te doen, weet je. Alleen maar mailen. Nou, binnen 2 weken had ik 4.000, 5.000 euro verdiend.
Zo. Actie in de taxi.
Actie in de taxi, ja. Aanbetalingen, snel regelen, meer vragen. En toen dacht ik, dit is dus ondernemen. Ja. En dat is nog steeds, soms zijn er periodes in me, in data ook gekomen, waarin ik dacht, oké, dit is het moment, nu moet ik weer volle bak erachteraan. En dan ga ik het weer, dan doe ik het weer zo. Al is het nu lastiger soms, want ik heb ook meer verplichtingen. En ik moet ook editen en ik heb ook klanten en ik heb dingen wat dat loopt. Maar op momenten dat ik denk, oké, gas erop, meer doen, meer actie. Ja. Het is allemaal niet nodig. Dat is ook goed om te zeggen. Dit is echt een wens. Dit is dan, ik heb een omzetdoel en ik wil dat halen. Ik wil, elk jaar wil ik met 20% wil ik eigenlijk verdubbelen. En dat is een bepaald doel wat ik heb. En dat is soms best wel een lastig doel. Ja. Maar dat is dus wel, dat haal ik dus wel door af en toe. Dus deze stappen te zetten.
Ja, dus eigenlijk hè, die salesacties. Doen, doen, doen.
Ja, mensen die zeggen, ik geloof niet in acquisitie en het helpt bij mij niet. Ik geloof niet. Het is niet waar, het is niet waar. Het is echt niet waar. Het werkt echt. Het werkt echt. Maar wel op de goede manier, op de juiste manier. En je moet wel, ik ging echt ook in die tijd luk kraken naar alles en iedereen. Nu ben ik veel gerichter. Ik stuur er veel minder, maar ik stuur ze veel gerichter.
Ja, precies.
En ik gebruik veel meer mijn netwerk.
Ja. Mooi. Mooi. Dus even hè, samenvattend. Wanneer zorg je nou voor dat jij floreert? Ik hoor echt dat jij hele stoere keuzes hebt. Moedige keuzes hebt gemaakt. En jij wilde ook. Hè, je kon niet anders. Jij wilde zijn wie je bent. En niet in die mal gedrukt worden. Of niet conformeren aan hoe het zou moeten. Of ja, de norm. Ja, dus jij bent gewoon er doorheen gegaan. En je hebt je succes gecreëerd.
Ja.
Dat is wel heel tof. En dat je dus ook dicht bij jezelf blijft daarin. En dat je dus ook mild mag zijn als het even niet gaat. Want hè, je bent mens. Ieder mens heeft dat.
Ja, ik denk wel dat wat betreft dan die mildheid naar jezelf dan ook altijd hebben. Dat zit er ook niet altijd hoor. Dus dat komt en gaat een beetje.
Ja.
Van momenten dat ik helemaal niet mild ben en veel te veel van mezelf vraag. Want dat is ook vaak weer de tegenhanger van. ik denk ook vaker met mensen die succesvol zijn. Ik zie dat ook om me heen. Mensen die veel succes hebben. Zijn ook vaak streng voor zichzelf. Eisen veel van zichzelf. Vragen veel van zichzelf. En ik herken dat ook. Ik vraag veel van mezelf. Ik eis veel van mezelf. Ik herken het ook in de mensen om me heen. Dus ook wel. Bijvoorbeeld ook wel in vriendschappen of dat soort dingen en zo, waarin ik gewoon echt wel merkte van, dat er keer op keer bepaalde dingen niet goed gingen en dan geef je het aan en op een gegeven moment dan houdt het op, weet je. Dus dat zijn van die dingen waarin ik ook, ik weet niet of dat veel eisend is. Ik ben daardoor dus wel, en dat is misschien, als fotograaf merk je dat niet, want ik zet me echt in dienst van mijn klant. Ik ben echt zakelijk, dus ik kan me echt heel goed in dienst van mijn klant zetten. Als mijn klant mij betaalt voor een opdracht, dan zijn alle, is dat haar shoot, dat is haar tijd, dat is haar moment. En ik wil dat zij tevreden is, ik wil dat ze blij is, ik wil dat ze zich goed voelt, ik wil dat ze zich gezien voelt, ik wil mooie foto's voor haar maken en ik wil echt heel erg met haar meedenken. Dus daar stop ik heel veel tijd en energie in, maar dat is natuurlijk een hele zakelijke relatie. Maar als ik geen zakelijke relatie heb met iemand, dan ik bedoel, echt wel vaker gehad dat ik met mensen dingen heb georganiseerd, maar dat niet werkte. Ik heb een bepaalde, wel daarin wel een bepaalde visie, een bepaalde manier van hoe ik graag dingen zie, hoe ik graag dingen wil doen. Het resoneert niet altijd met de ander. En dan kan ik ook wel. Dan kan ik ook. Hard is misschien. Dat vind ik misschien heel gemeen te zeggen. Maar dan kan ik ook wel hard zijn naar mezelf. En ook naar de ander. Ik kan best veel van mensen verwachten in mijn omgeving. Terwijl dat niet altijd goed is, denk ik, daarin. Heb je wat ik bedoel? Dat heeft toch te maken met bepaalde. Als je het leeft op een bepaalde soort manier. Bepaalde soort ook in je werk op een bepaalde manier omgaat met dingen. Dan stel je een hoge. De lat ligt voor mezelf best wel hoog, maar daardoor ook soms wel eens voor anderen. En dat is niet altijd. En dat is niet ook altijd eerlijk.
Dus het brengt je ver, maar tegelijkertijd.
Het kost je ook soms wat.
Precies.
Ik zal niet de persoon zijn die een vriendinnengroep heeft van 15 vriendinnen. Dat gaat nooit gebeuren. Vond ik vroeger wel eens jammer. Nu begrijp ik wel waarom. En denk ik ook, misschien ook wel langzamerhand steeds meer oké. Want als je heel veel relaties hebt met mensen, heel veel verschillende relaties, het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie. En daar kom je ook bepaalde verwachtingen bij elkaar tegen die je niet altijd kan waarmaken. En ja, dat werkt niet voor mij. Ik heb niet de energie en de interesse ook om bij wijze van 15 verschillende vriendschappen te kunnen en te willen onderhouden. Wat dat betreft ben ik ook best wel een beetje solo. En ik ben ook wel, ja, op mezelf. Ik ben echt op mezelf. Ik ben echt een IJsselganger. Ik leef echt voor mezelf in een heel klein clubje. En daar doe ik heel veel voor. Dus als er dan een vriendin jarig is, dan maak ik voor haar een kaart. En dan teken ik haar op zo'n kaart en dan kleur ik het in. Wow. Dat kan ik gewoon niet voor 15 vriendinnen doen.
Nee.
Maar dat is ook echt een hele goede vriendin van mij. En die is echt al heel lang heel bijzonder voor mij. Het komt ook, weet je, bepaalde keuzes die je maakt. Ik denk zakelijk versus privé. Dat heeft ook met elkaar te maken. En omdat ik dus heel veel met mijn werk bezig ben, heel veel tijd erin stop, veel meer tijd ook dan misschien andere mensen doen in hun werk. Mm-hmm. Ik stop gewoon niet altijd om 5 uur. Het zijn momenten dat ik een keer om 2 uur zeg te groeten en dat ik in mijn bed blijf liggen. Ik heb 1 keer in mijn maand, dat ene moment in de maand is waarschijnlijk ook, het is wel vaak als ik ongesteld ben of zo, dan denk ik, nou, de groet, ik ga lekker in mijn bed liggen en ik zie het allemaal wel.
Heerlijk.
Maar heerlijk dat het kan, maar er tegenover staan dus ook heel veel avonden dat ik doorwerk, of een zaterdag, of dat ik in mijn privé tijd heel veel werk doe. Het stopt natuurlijk, ja, dat weet jij misschien ook, het stopt natuurlijk eigenlijk helemaal, ja, het stopt nooit.
Nooit. Nee.
Het stopt nooit. En op het moment dat ik ben gaan ondernemen en weer voor mezelf ben gaan kiezen en ook echt strengere eisen aan mezelf ging stellen en ook ben ik ook daarmee dus ook echt wel mensen verloren, vriendschappen verloren. En dat is allemaal oké, dat is ook gewoon goed. Ja. Maar dat zijn soms wel de prijzen wat je betaalt, denk ik, van soms succesvol zijn. Mm-hmm. Voelde ook wel vaak af en toe bijvoorbeeld dat het dan niet helemaal goed overkomt, of dat mensen het je niet gunnen. Dat heb je ook, dat merk kom je ook tegen in je leven. Ik merk dus als ik dat dus voel bij iemand bijvoorbeeld, dan is dat al voor mij vaak een teken van, is dit nog wel een goede vriendschap? Vaak kijk ik het dan goed nog aan, zodat het echt blijft en het verandert niet. En dan ben ik ook wel vrij snel, kan ik best resoluut geen tijd meer en energie in iemand stoppen.
Ja. Ja, en ondernemen is natuurlijk wel echt een vak apart. Het is ook wel topsport. En als je dus onderneemster wordt en je succes hebt, dan zullen mensen die in loondienst zitten of gewoon het leven wat je hoort te leven of sneller conformeert, dan worden ze geconfronteerd met iets wat bij ze kan triggeren natuurlijk.
Ja. Ja, jij doet soms ook toch wel iets wat zij heel graag willen.
Ja.
Heel veel mensen willen graag, hoe vaak kom je niet op een feestje of een borrel, whatever, en komt iemand naar je toe, Jan-Piet al jarenlang IT'er in, weet ik veel, in Lonies, die zegt, ik zou zo graag zelf ook voor mezelf willen beginnen en dan ga ik dit doen en dat doen, en dat is super interessant. En dat zijn de leuke verhalen, dus het vind ik ook leuk om te horen van mensen dat ze dat willen. Maar ga het ook maar doen, weet je wel, en die stap zetten om het te doen, er zit echt wel heel veel lef en moed in.
Zeker.
Moet je echt wel durven, daar begint het mee, daarna wordt het echt makkelijker. Niet dat het per se altijd makkelijk is en dat het zwaarste moment wordt echt makkelijker daarna, maar dat is echt het moment dat je, je moet wel.
Ja.
En dan, dan ga je toch ook wel bepaalde keuzes maken. En ga het maar doen. Weet je, al die mensen die zeggen, het lijkt me leuk. Ja, ga het maar doen, weet je wel. Het is echt pittig. En je gaat echt tegen dingen aanlopen. Ja.
Zeker. En daarom, ik vind jouw verhaal zo inspirerend. Want het was pittig. Maar je hebt het gewoon gedaan. En natuurlijk, every level has its devil. Het stopt nooit. Maar jij staat hier nu. En de weg die je hebt afgelegd is wel heel inspirerend.
Nou, dankjewel.
Ja. Hey, is er iets wat ik niet heb gevraagd, maar waar je van zegt, ja, maar dat moet ik nog wel eventjes vertellen?
Nou, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat heel veel mensen dit zouden mogen horen. En niet alleen ondernemers, maar we zijn nog goed zoals we zijn. Het is niet te ondernemen om beter te worden. Of je hoeft niet per se. Het gaat echt over ondernemerschap. En zeker op dat punt, je hoeft niet per se ondernemer te zijn of te worden. Dat is niet nodig. Het is ook een beetje een soort, deze tijd lijkt het wel alsof iedereen ondernemer is en iedereen dat wil en iedereen dat zou moeten zijn. Dat is absoluut niet waar. Je bent al goed zoals je bent. En ik zou het iedereen gunnen. Want ik weet hoe mooi het kan zijn ook. En ik zie het om me heen ook. Ik zie het bij de vrouw die ik vastleg. Om me heen, in mijn netwerk. Dat iedereen gunnen ook om ja, dat stukje ook uit zichzelf te halen dat ze oké zijn. En dat ze iets hebben waar ze heel erg goed in zijn. Of dat waar ze een talent in hebben. Of waar ze vrolijk van worden. Joh, al ga je schilderen en kan je er geen snars van. Ja, prima. Weet je, het is, als jij daar gelukkig van wordt, dat is echt al genoeg. En dat is veel meer de essentie van het leven dan een succesvolle carrière. Met heel veel geld en heel veel omzet. En heel veel klanten en allerlei borrels en feestjes. En zelfs allerlei fotoshoots waar je een mooie jurk aan doet. Tuurlijk, het is heel belangrijk. En het is heel mooi. Leuk om te doen. Het is ook heel belangrijk als je eenmaal ondernemer wordt, dan is het heel belangrijk om zichtbaar te zijn. Want zichtbaar zijn is het fysieke bewijs dat jij je bedrijf zo serieus neemt dat je zegt, ik verdien dat podium, ik verdien het om gezien te worden. En het slaat zo aan bij je klanten. En zeker als je dat op een hele mooie, authentieke manier doet, die ook heel erg past bij de kernwaarden die jij hebt en ook bij je bedrijf. Los daarvan, ja, je hoeft het niet te doen. Alle keuzes zijn oké. Alle keuzes zijn oké. En doe waar je goed bij voelt. En door echt goed te kijken naar binnen van, ja, waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar word ik blij van? Waar word ik vrolijk van? En dan maakt niet uit of je dat, ja, als ondernemer doet of op een zolderkamertje ergens achter. Als jij daar gelukkig van wordt, dan is het al goed.
Mooi. Jij bent goed zoals je bent en maak de keuzes die bij je passen.
Ja, je bent echt goed zoals je bent. Ja.
Mooi. Sophie, super bedankt dat je was in de podcast She Thrives.
Dankjewel. Ik vond het erg leuk hier te zijn.
Nee.